De vorige keer, broeders en zusters, waren wij in Titus 2, vers 14, waarin essentie gesproken wordt over de positie van de gemeente, en daarmee de positie van u en mij in deze tegenwoordige bedeling, als er staat dat onze zaligmaker Jezus Christus zichzelf gegeven heeft voor ons, op dat wil zeggen voor de gelovigen van onze dagen, voor de gemeente, niet voor de wereld. Want ik heb u laten zien, daar gaat het helemaal niet over, integendeel. Het gaat om het werk van Christus voor de gemeente als zodanig. En heeft dat gedaan opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, enerzijds. En aan de andere kant, en zichzelf hun eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Enerzijds worden wij verlost namelijk van alle ongerechtigheid. Ik wil niet zeggen dat wij niet met ongerechtigheid van doen hebben of te maken krijgen of het zelf soms doen. Maar het wil wel zeggen dat wij niet leven onder de heerschappij daarvan, van ongerechtigheid. En ook dus niet, om het Bijbelse term uit de Statenvertaling te blijven, wij zijn niet der ongerechtigheid onderworpen of dienstbaar. Dat zijn de uitdrukkingen die daarvoor gebruikt worden in Romeinen hoofdstuk 6. Maar in Romeinen hoofdstuk 6 wordt gezegd dat we niet langer de zonde zouden dienen of de ongerechtigheid zouden dienen. We zijn daar immers van verlost. Der zonde en der wet gestorven, dus ook der ongerechtigheid. En daar wordt gezegd dat het de bedoeling is dat wij onze leden, dat wil zeggen onze lichaamsdelen, zouden stellen tot wapenen, gereedschappen, instrumenten, tot wapenen der gerechtigheid. Want wij zouden de gerechtigheid dienen. En dat is precies wat hier ook gezegd wordt, met wellicht enigszins andere woorden, maar toch bijna hetzelfde. Wij zouden verlost worden van alle ongerechtigheid. Hij heeft zich, Christus Jezus namelijk, heeft zich immers gegeven voor onze zonden, die van de gemeente wel te verstaan. Ik weet nou niet meer wat ik hier ter plaatse daarover gezegd heb vorige keer, maar voor alle zekerheid herhaal ik het dan maar, en als het niet duidelijk is, dan steekt u maar even een hand omhoog, dan gaan we er vanzelf alweer verder op in. De gedachte is immers dat de Heer weliswaar de zonde der wereld gedragen heeft, maar als gezegd wordt dat hij zich gegeven heeft of overgegeven heeft, dan gaat het over wat hij doet voor de gelovigen van vandaag. En daarvan staat dat hij zich overgegeven heeft, inderdaad om onze zonden, om ons te reinigen, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En zelfs kennen wij allemaal de bekende uitspraken over dat wij gereinigd worden door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Ongeveer geciteerd nu naar 1 Johannes 1. Er zijn schriftplaatsen die over het algemeen slecht begrepen worden. Dus met genoegen noem ik ze nog maar een keer. Er zijn schriftplaatsen namelijk die niet zozeer spreken over de zonden der wereld of de zonden van de zondaar in het algemeen. Die zouden worden weggedaan. Maar het zijn schriftplaatsen die spreken over het tegenwoordige werk van Christus aan en in ons. En daarmee ook door ons. Dat wil zeggen aan gelovigen. Voor zover het van doen heeft met reiniging, zeg ik altijd, en ik ben blij met het schriftgedeelte in Johannes 13, zeg ik altijd dat het gaat om niet de eenmalige reiniging, want die heeft plaatsgevonden, maar het gaat om wat daar heet de voetwassing. Het reinhouden en daarmee bekwaam maken en houden tot de dienst aan God. Daar gaat het om, zo'n praktische aangelegenheid. Het is hetzelfde als dat de priesters, wanneer zij de priesters, die als priesters geboren waren overigens, op grond van de afstamming, wanneer zij, ik meen 20 jaar waren, moet het nog eens nazoeken, ik ben het vergeten eigenlijk, maar ik dacht, als ze 20 jaar waren, dan moesten ze zich melden bij het hoofd van dienst, de hoge priester, om inderdaad als priester ook daadwerkelijk te functioneren. Priesters waren ze, maar als ze priesterlijk werk deden, was een ander verhaal. Maar ze zouden zich voor de priesterlijke dienst melden bij de hoge priester. Bij die gelegenheid, bij de priesterwijding dus, wordt men eenmaal gereinigd. Maar in het algemeen was het zo dat als men daarna dienst deed bij gelegenheid, op welke dag dan ook, of welk rooster men dan ook draaide, denk ik altijd, dan moest men eerst langs het koperen wasvat om zich te reinigen. Nou ja, niet helemaal. Ik meen de handen en de voeten of zoiets. Maar dat bleef zo. Dat was een soort dagelijkse reiniging. En dat is wat de Heer toen ook zei in Johannes 13, toen hij het daar illustreerde. Als het eenmaal gebeurd is, hoeft het niet meer helemaal. Het enige wat nog nodig is, is de reiniging van de voeten, zoals het daar beschreven wordt. En dat is inderdaad illustratie van het priesterlijke werk van Christus voor ons nu. Een veel mooiere is natuurlijk, maar ik ben altijd bang dat men die vergeet. Maar veel mooier is natuurlijk echt die van 1 Johannes 1 over het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Alleen het beeld begrijpt tegenwoordig eigenlijk niemand meer. Misschien heb ik het vorige keer gezegd, dan excuus daarvoor. Maar het is een beeld wat men niet meer begrijpt. En men begrijpt niet dat het gaat niet om een fontein van bloed. Ik probeer netjes liederen te citeren, het lukt me zo snel niet, maar vooruit. Maar een fontein van bloed of een stroom van bloed waarin men zich zou werpen, waarin men zich zou wassen. Dat is het nou juist niet. Wat het is gewoon een bloed wat je helemaal niet ziet, omdat het keurig zijn werk doet en als bloed ook inderdaad functioneert en dus ook werkelijk bloed is. Het doet zijn werk, het doet zijn reinigende werk in het lichaam. Of je dat nou wil of niet. Ik bedoel, dat gebeurt. En dat is wat het bloed van Christus in ons doet. Wij zijn zijn leven en daarmee zijn bloed deelachtig geworden. Met de term uit de Statenvertaling feitelijk. We hebben deel aan het leven van Christus. Elders heet het, we hebben deel aan de geest van Christus. Maar het is precies hetzelfde. Het is zijn leven namelijk. En dat doet zijn reinigende werk. Ik heb het nagevraagd aan Johannes. En die zegt, dat klopt precies, want het is water. Wat normaal gebruikt wordt voor reiniging. Of het is geest, of het is bloed. En die drie zijn één, en die drie getuigen. Dat heb ik aangehaald, denk ik. Hè? Niet aangehaald. Nee, joh. Nou goed. Maar daar staat dat. Hè? De drie zijn er die getuigen. De geest, het water en het bloed. En die drie zijn één. Dus eigenlijk de enige drie eenheid. Nou ja, twee. Ik vind twee drie eenheden in de Bijbel eerlijk gezegd. Dit is er één van. Staat er ook bij. En de andere is die van de Vader, de Zoon en de gemeente. Goed zo. De Vader, de Zoon en de gemeente uit Johannes 17. Precies, ja. Die drie zijn één. Maar ik had het nu over 1 Johannes. Ik zei drie zeker, hè? Maar het is vijf. 1 Johannes 5. Vers 7, want drie zijn er die getuigen. De rest van het vers heb ik in mijn Bijbel doorgestreept. Het eerste deel van vers 8 ook. Het gaat dan verder in vers 8 met de geest en het water en het bloed. En die drie zijn één. Bekende verhaal, naar ik aanneem, is gewoon dat die tussenliggende woorden door de een of andere, laten we zeggen, fanatiekeling ingevoegd zijn. Dat weet ook iedereen. Alle geleerden, waar ik me niet vaak op beroep. Dus mark my words. Alle geleerden zijn het daarover eens. Dat die woorden er niet horen te staan. Alleen in de vertaling van het NBG heeft men ze toch laten staan. Omdat men ze er niet weg durfde te halen. Dat is echt waar. Maar men was ervan overtuigd dat ze er niet horen te staan. Want er staat gewoon, ik lees totaal heel vers 7 en 8 nog een keer. Lastig als je net een nieuwe Bijbel hebt, dan heb je die aantekening weer niet. Hè? Ja. Maar er hoort dan te staan vers 7, want drie zijn er die getuigen, vers 8, de geest en het water en het bloed en die drie zijn tot één. En als u vraagt wat is dat dan, dan staat het in vers 11, dit is de getuigenis. Namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Want water, geest en bloed zijn alle drie uitdrukkingen van eeuwig leven. Water, geest en bloed. Alle drie uitdrukkingen van eeuwig leven. En door alle drie worden wij gereinigd. Door water, hoeft niet toe te lichten. En anders roep ik Efeze 5 natuurlijk. Huh? Door het bad des waters, door het woord, komt later hier in Titus 3 alsnog aan de orde. Bij de wedergeboorte. Door water worden we gereinigd. Maar dat is het leven van Christus. Hoewel we soms zeggen, het is een beeld van het woord van Christus of het woord Gods. Maar dat blijft natuurlijk toch gewoon precies hetzelfde. Het is het leven van Christus, het levende woord of wat het maar wezen mag. Dat overigens door de geest is voortgebracht en wat de geest voortbrengt is geest. Dus water en geest is in principe gelijk. Men leest Johannes 3. Men moet geboren worden uit water en geest. Dat is hetzelfde. Uit goddelijk leven, namelijk. Dieper ga ik er nou niet op in. Maar bloed drukt uiteraard hetzelfde uit. Ik zeg uiteraard, omdat dat zo vanzelfsprekend is. Bloed is leven en leven is bloed. En bloed heeft een reinigende werking. Nou ja, een voedende. Een aanvoerende en afvoerende, zeg ik altijd. Aanvoeren, afvoerende werking. En dat is inderdaad een reinigende werking. Bloed voert voedingsstoffen aan en dan wordt het door opgebouwd. En aan de andere kant voert het afvalstoffen af en reinigt het dus. Zie. Nou ja goed, dus de bloedsomloop. En de bloedsomloop wordt in stand gehouden door het functioneren van het hart. En waar is het hart ook alweer de zetel van volgens Bijbelse maatstaven? Wat doet men met het hart? Geloven, en daarmee pompt men dit bloed rond. Dat is het hele verhaal, hoor. Actief geloof is dat, hè. Nee, passief bestaat niet. Als het hart niet werkt en als het bloed niet circuleert, maar het doet niks. Dat heet een doodgeloof in de termen van Jacobus. We hebben het verder vandaag niet over. Maar waar het om gaat in Titus 2 vers 14 is om het tegenwoordige werk van Christus inderdaad voor de gemeente. Een gemeente waarvan gezegd wordt dat het is zijn eigen volk. Daar zijn we vorige keer mee geëindigd. Want het blijkt uit deze woorden dat hij zichzelf een eigen volk zou reinigen. Dat deze woorden eigen volk en voor zichzelf ontleend zijn aan de woorden die gebruikt worden bij de roeping van Israël reeds in Exodus. Later ook aangehaald door de apostel Petrus, en die schriftplaats heb ik vrij uitgebreid geciteerd. Waar staat, gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt, enzovoorts. Nou ja, verkondigen de deugden van Christus, maar in het algemeen opdat gij zoudt. Dubbele punt. En als ik uit mijn hoofd er een vers aan toe moest voegen, dan zou het zijn, maar die heb ik er aan toegevoegd vorige keer, zou het zijn, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat was Efeze hoofdstuk 2, vers 10, waar dat staat. En het aardigheid daarvan is dat in Efeze 2... en daarna ook in Efeze 3, maar eerst in Efeze 2 uiteengezet wordt wat voor een positie wij eigenlijk als gelovigen innemen. Er staat weliswaar boven verlossing uit genade en boven vers 11 heidenen en joden één in Christus. Maar ik denk dat het wat laag ingezet is, deze opschriften. Want waar het uiteindelijk werkelijk om gaat in het hele hoofdstuk is om de positie van de gemeente als een volk van priesters, een priesterlijk volk. Een volk dus dat eigendom is van God, dan wel eigendom is van Christus. En bovendien geroepen om te wandelen in goede werken welke hij voorbereid heeft. En op de vraag hoezo, wat voor werken, dan is het antwoord priesterlijke werken. Wij vinden dat ook met gemak in Efeze 2, want in vers 1 lezen wij dat wij dood waren door de misdaad en de zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld. Dat wil zeggen, we hebben geleefd onder de macht eigenlijk van de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht of hoe hij ook heet, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat zijn drie titels voor de duivel. Want laten we ons dat vooral goed realiseren. Ik ga er liever niet al te diep op in, want dan klinkt het allemaal zo cynisch. Maar laten we ons goed realiseren dat de wereld in het algemeen beheerst wordt door de duivel. Ik hoorde laatst iemand, er was een gelovige, ben ik ook stellig van overtuigd, maar die deed een uitspraak waar ik erg van schrok. Die zei, ik geloof dat de mensen altijd hun inspiratie krijgen van God. Toen dacht ik, nou, dat lijkt mij niet. Dat lijkt mij dat de inspiratie in het algemeen juist komt van de duivel. En dat is toch een tamelijk noodlottige verwarring. Kun je niet in één keer zomaar wat op zeggen of op antwoorden. Ik niet tenminste. Ik doe het nu even, nu hier, zo. Hè? Maar het, is, het, het, geeft een, het geeft blijk van een totaal, maar ook taalverkeerd, godsbeeld niet alleen. Maar ook van een totale onkunde van het werk gods. De wereld namelijk wordt niet beheerst door God, maar door de duivel. Dat is nog net het probleem. Het probleem is dat de mens weliswaar geïnspireerd wordt door een of andere spirit. Spiritus, maar niet sanctus, weet u wel. Geïnspireerd wordt door wie? Door de God van deze wereld, de God deze eeuw, of hoe het maar vertaald wordt. Zie, door de duivel zelf. Dat is in de praktijk het verhaal. Natuurlijk, daar bestaan wel uitzonderingen op. De uitzonderingen naar Bijbelse maatstaven betreffen alleen gelovigen. En begrijp je me goed, actief gelovigen. Gelovigen voor wie hun geloof een levend geloof is, uiteraard. Hè? Religie in het algemeen brengt de mens niet bij de God van de Bijbel, maar religie brengt de mens bij de God deze eeuw. Bij degene die de wereld regeert. Zie? En dat is de duivel. Dat is wat de Bijbel leert in elk geval. Nou goed, wij leven daar eertijds in, zegt vers 1 en 2, maar God, vers 4, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee ons lief gehad heeft, heeft ons, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, zowel gelovigen uit Joden als heidenen, ook toen wij, zegt Paulus, en dus doelt daarmee kennelijk op de Joden. Hè? Ook toen wij dood waren, door de misdaden en de zonde, heeft ons levend gemaakt met Christus. Niet op persoonlijke titel, maar met Christus. En daarom staat erachter, uit genade dus, zijt gij zalig geworden. Dat is wat ons overkomen is als gelovigen. En niet alleen zijn wij zalig geworden en dus met Christus levend gemaakt, maar ook zijn we met hem opgewekt en gezet in de hemel, vers 6. Opdat hij ons als gemeente zou gebruiken tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want daarom, vers 8, zijt gij uit genade zalig geworden. En nu ik hier toch ben, lees ik maar meteen het vers heel uitgebreid, vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Met opzet lees ik hem nu even zo. Nee, dat zalig worden wordt steeds weggelaten. Maar het probleem is dat men dikwijls tegenwoordig achter het is Gods gave invoegt dat het geloof zou moeten zijn. Hè? Door het geloof en dat is Gods gave, leest men dan. Hè? Wat technisch onmogelijk is. Ik bedoel, het is grammaticaal onmogelijk. Het staat er domweg niet. En hoewel ik misschien in het Nederlands zou kunnen lezen als je de interpunctie wijzigt. In het Grieks gaat het in geen geval, zeg ik er ook maar bij. En waar dus het hardnekkige verhaal vandaan komt dat dit geloof je gegeven moet worden. Ja, dat weet ik niet. Het is ik weet waar het vandaan komt. Het komt van de inspiratie waar we het zojuist over hadden. Ja, ik zeg het nou weer zo grof, maar het lijkt me duidelijk. Hè? Geloof moet je niet gegeven worden. Geloof is wat God van de mens vraagt. Hij geeft het niet. Hij vraagt het. Geloof is waar een mens toe in staat is. Geloof is waar een mens van nature doorleeft en mee begint enzovoorts. Pas later komt hij op het idee dat het ook anders kan. Ik zeg altijd tegen de tijd dat hij geslachtsrijp wordt en dus zelfbewust wordt, leert hij ook liegen. En leert hij zijn eigen wegen te gaan. Gek hè, de mens wordt verstandig en daarmee een zondaar. Hij wordt volwassen en daarmee in de praktijk van zijn leven een zondaar. Zeg maar. Daarvoor vinden we die kindertjes allemaal zo onschuldig en dat zijn ze tot op zekere hoogte ook. En dan geloven ze alles, zelfs Sinterklaas. Hoe onzinnig het is, en ook ze kunnen het niet begrijpen, maar ze geloven het gewoon, want wat ze vertelt. Daarom moet je ze in die tijd ook vertellen van de Heer Jezus namelijk. Hè? Ja, is niks moeilijks aan. Het wordt later moeilijk om het alsnog af te wijzen. Zie? Maar goed. Maar geloof is wat God van de mens vraagt. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken. Ten slotte, dat kan ook niet op geloof slaan. Hè? Kun je door werken tot geloof komen? Integendeel, door werken komt men gewoon tot ongeloof. Zoek het maar eens na. Maar goed, niet uit de werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijmaaksel. En daardoor zijn we dus zalig geworden. Wij zijn zijmaaksel, geschapen, niet in Adam, maar in Christus Jezus. Dit geldt alleen voor mensen die met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, wedergeboren mensen. Want wij zijn zijmaaksel, geschapen in Christus Jezus. Tot, niet uit, maar tot goede werken, want dat is het doel. Tot goede werken, welke niet de eeuw deze wereld uit vers 2, maar welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen en niet in de zonde en misdaden uit vers 1. Vers 1 en 2 ligt namelijk gewoon naast vers 10. Vergelijk ze maar eens in die vrije tijd. Dat is heel duidelijk. De tussenliggende versen geven aan hoe we overgezet zijn uit het een in het andere, hè? Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Goede werken spelen wel degelijk een rol in het hele verhaal, maar niet opdat men daaruit wedergeboren zou worden, maar andersom. Wij zijn wedergeboren opdat wij zouden wandelen in deze goede werken. Welke werken? Lezen wij verder. Vers 11. Daarom, om die reden. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. Wij die eertijds heidenen waren, hadden geen deel aan Israël. En Israël was geroepen uit Egypte, een soort zalig gemaakt, of hoe je dat maar noemen moet, maar uitgeleid uit Egypte en uit de wereld. Waarom? Opdat men de Heere zou dienen. Als koninklijk priesterdom. Dat zijn wel moeilijke termen, daar heb ik het nagevraagd aan Paulus. En ik heb hem gevraagd, zeg, wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Toen zei hij, nou, er is veel dingen over te zeggen, maar het is samen te vatten in één, namelijk, dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Waar staat dat? Is dat Romeinen 3? Romeinen 3, de eerste vers, hè? Ja. Dit is de eerste, dat wil zeggen samenvatten. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Let wel, er staat niet tot hun zijn de woorden Gods gesproken. Dat is wel zo, maar wat daar staat is veel meer dan dat. Niet, het is tot hun gesproken. Dat zijn van die dooddoeners die men vandaag gebruikt. Hè? Zo van, ja, staat wel in de Bijbel, maar het is tot Israël gezegd. Kan je over de hele Bijbel zeggen. En als wij dan geen Israëlieten zijn, wat hoogst twijfelachtig is, maar vooruit. Maar, dan moet je kunnen bewijzen dat je voorvaderen niet van Abraham afstammen via Isaac. Dan moet je kunnen bewijzen dat het niet zo is. En u weet, iets bewijzen dat iets niet zo is, is officieel, volgens de wetten van de logica, onmogelijk. Dat wist je toch, hè? Dus je komt er nooit. Maar goed, dan zegt men, het is aan Israël gezegd en dus niet aan ons, dus zijn we eraf. Maar daarmee heb je je ontdaan van heel de Bijbel. Zo zonder meer. Maar het staat er ook niet. Er staat, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat wil zeggen, God heeft aan hen gesproken, maar opdat ze door Israël zouden bewaard worden en bediend. Let op het woord, bediend zouden worden. Men zou er zich aan onderwerpen, men zou dat woord dienen. Aan dat woord dankt Israël zijn identiteit. Heb je die? Als het woord Gods er niet zou zijn, zou er geen Israël zijn om de dood eenvoudige reden dat Israël geroepen is om dat woord Gods te bewaren en dus te beheren. Dat houdt ook in beheersen, vandaar dat het een koninklijk volk geacht wordt te zijn. En ook priesterlijk, want de priester draagt nu eenmaal de kroon. Zie? Maar men zou beheren, en in eenvoudige termen, men zou het dus bewaren en prediken over heel de wereld. Want Israël zou uit al de volken, want de ganse aarde is mijn, zei de Heer er allemaal bij, zal uit al de volken mijn eigendom zijn, want de ganse aarde is mijn. En Israël werd dus aangesteld tot kameroudste, denk ik altijd. Werd geroepen. Werd eerst aangewezen, toen gevraagd of ze het vrijwillig wilden doen. Want zo gaat het altijd als het over oorlog gaat, immers. In militaire dienst ging het in ieder geval zo, hè. Maar werd nog gevraagd of het goed was. Ze zei, ja, dat is goed. Dus toen zaten ze eraan vast. Maar dat was hun verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en te prediken. Dus precies zoals Petrus het zei, waar we vorige keer ook min of meer mee geëindigd zijn. Uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom, om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit Egypte. Nou ja, dat staat er niet. Die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zodat er iets anders, omdat de woorden daar al van toepassing gebracht worden in 1 Petrus, op de gemeente van vandaag. Maar het is ontleend aan wat oorspronkelijk tot Israël gezegd werd vele malen in de wet al, hè, in de 5 boeken van Mozes. Nou goed. Maar onze positie is, die van u en mij, is officieel die van heidenen. Laten we daar maar van uitgaan. Dat is het slechtste geval, dus daar gaan we vanuit. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en voorhuid genaamd werd door degene die genaamd zijn besneden is in het vlees, die met handen geschiet. Want het gaat nu over een beetje Joodse dingen, dan wordt het meteen heel vervelend altijd. Hè? Want besneden is een toestand allemaal. Ja. Nou goed. Dat gij in die tijd, ooit vroeger, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Want Christus is de Messias, maar wel die van Israël. Dat gij waart vervreemd van het burgerschap Israëls. Ik zeg altijd in elk geval vreemd ervan als heiden. En voor zover het vervreemd was, ziet u maar weer dat het toch op de achtergrond die 10 stammen kwestie rol speelt. Hè? Het staat echt vervreemd. Het staat er echt. Ik ben er vroeger ook in getuind omdat alle verklaarders het wegredeneren. Maar toen ik het zelf nakeek, bleek het toch volstrekt te kloppen. Er staat vervreemd. En vandaan. Nou goed. Maar het maakt niet uit. Uiteindelijk toch vreemd van het burgerschap Israëls, waren wij. En vreemdelingen daarmee van de verbonden der belofte. Dat wil zeggen van alle beloften die God gedaan heeft. En een belofte is een verbond, nou eenmaal. En een verbond is een belofte, ongeacht of het enkelzijdig of tweezijdig is. Die begrijpt u toch, hè? Of het enkel is of duplex. Ja. Nou goed. Nee, een belofte in de Bijbel is altijd een verbond. Men leert tegenwoordig, heb ik wel eens gemerkt, van een belofte is eenzijdig, een verbond is tweezijdig. Dat is niet zo. In de Bijbel in elk geval niet. Want u weet, een testament is ook gewoonlijk enkelzijdig. De belofte van de een aan de ander. Enzovoort. Soms zelfs zonder het ander het weet, maakt verder niks uit. Maar het is een verbond. Het is namelijk een akte, het is zwart op wit, het is bindend. En dus een verbond. Maar wij waren vreemdelingen van de verbonden der belofte en waren zonder hoop, want we hadden geen toekomstverwachting. Er was ons niks beloofd immers. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Nou ja, we hadden misschien als heidenen goden, maar dat waren geen goden. Wij maakten ze tot goden. Wat dat betreft zeg ik, hebben atheïsten gewoonlijk gelijk. Die zeggen dat al die mensen die religieus zijn hun eigen goden maken, daar hebben ze gelijk in. Dat is echt waar. Daarom zijn wij ook niet religieus. Wij zijn gelovig. Wij onderwerpen ons aan een God die gesproken heeft. We maken hem niet zelf. Hij maakt ons. Toch? Wij zijn zijn, zeker wel, wij zijn zijn maaksel. Fundamenteel verschil hoor, tussen geloof en godsdienst. Vergis u me niet. Nou goed. Maar wij waren geen Israëlieten, we waren zonder Israël. We hadden al deze dingen niet. Maar vers 13, nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart. Altestamentische term voor de heiden in het algemeen. En de verstrooide 10 stammen in het bijzonder overigens, maar vooruit. Dat gij die eertijds verre waart, nabij geworden zijt. Dat is het tegenovergestelde van verre. Betekent dus dat wij, blijkt uit de rest van het schriftgedeelte ook, dat wij gelovigen uit de heidenen deel hebben gekregen aan Israël. Met als gevolg dat we niet meer zijn zonder Christus, niet meer zijn vervreemd van het burgerschap Israëls. En dus hebben we burgerschap Israëls en dus zijn we Israëlieten. Naar Bijbelse maatstaven, is toch duidelijk? Zeker wel. In een late brief van Paulus' zuster. Dit, hè? Toch. Nou goed. Nee, slaat nergens op, maar goed. Maar we zijn niet meer vreemd van het burgerschap Israëls. En we zijn niet meer vreemden van de verbonden der belofte. Dat wil zeggen, wij leven onder verbonden. Of een verbond, net zo je wil. Maar in ieder geval, we hebben delen de beloften Gods. Kan je zeggen, maar die waren in Israël gedaan. Dan zegt Paulus, dat kan wel zijn, maar wij zijn Israël. Zie, schouwklaar, kun je met één tekst gewoon aantonen. Makkelijk genoeg. In een late brief. Ik bedoel maar, dat is het laatste woord dus ook van Paulus, hè, daarover. En we zijn niet meer zonder hoop aan, maar we hebben hoop, een levende hoop zelfs, zegt Petrus. En we zijn niet meer zonder God, maar met God in de wereld. Kortom, we hebben deel gekregen aan Israël en daarmee aan de roeping van Israël. Maar wat was Israël voor een volk? Wel, dat was dat koninklijke, priesterlijke volk uit al de volkeren verzameld, dan wel geroepen, of hoe je dat maar zegt, opdat het woord God zou bewaren. Toen heb ik er vandaag gevraagd aan Timotheus, want die had een brief erover gekregen. En in die brief stond dat de gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid, namelijk het huis Gods. Nou ja, andersom stond het. Huis Gods, komma, pilaar en vastigheid der waarheid. Dat wil zeggen dat de gemeente een tempel is, bij wijze van spreken uiteraard, een huis. Maar een huis is een volk, dat kan dus heel goed. Hè? Net als het huis van Oranje, dan denk ik altijd welk huis. Noordeinde, of Soestdijk, of het Loo, of welke waren er ook alweer. Het gaat om de familie uiteraard. Hè? Een huis is een volk, net als het huis Israëls is een volk. Maar wij zijn een huis, een volk. Maar als je het woord huis gebruikt, kun je het op een hoger niveau zetten. En zeggen, ja, maar het is een huis waarin God zou wonen. Een huis van waaruit een priesterlijk werk gedaan zou worden. Het centrum van het priesterlijk werk feitelijk. En dus een tempel. Huis Gods. Pilaren vastigheid der waarheid. Waarvan Hebreeën zegt, dat zijt gij. Nou, zijn wij, zegt het. Indien wij maar deze belijdenis vasthouden enzovoorts. En voor wie Hebreeën niet telt, hebben we inderdaad Timotheus. Het huis Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. En voor wie dat ook niet telt, omdat men alleen de laatste brieven van Paulus rekent, hebben we Efeze. Waarmee, maar we zien dat het verschil gewoon onzin is. Nee, daar kan ik wel een week over praten, om dat te laten zien dat het onzin is. Hè? Weet u dat nog? Dat is lang geleden, ben ik eens begonnen aan een serie over een vergelijking tussen brieven van Paulus en Petrus. Ben ik me mee gestopt na 5 of 6 keer. Ik denk, daar kan ik nog wel jaren mee doorgaan, maar dat heeft weinig zin. Dus na 5 keer ook wel genoeg. Staan volstrekt, maar ook precies volstrekt dezelfde dingen in. En dikwijls nog op grond van precies dezelfde oud-testamentische schriftplaatsen, die dan nog aangehaald worden ook. Dus één grote waarheid. Van welke kant u binnenkomt en wie de brief ook geschreven heeft, maakt heus niks uit. Hier staat het ook. We hebben deel gekregen aan Christus, want verschil tussen Jood en Heiden, dat is maar onzin, staat er. Want sinds Christus is dat in elk geval weg. Hij heeft de middenmuur als afscheidsels gebroken. Of met een andere term, hij heeft het handschrift, dat niet tegen ons, maar wel tegen de Joden was, heeft hij aan het kruis genageld, in het parallelle gedeelte van die Colossensebrief, die in dezelfde week geschreven werd, bij wijze van spreken dan. Dat weet u toch? Dat is allemaal weggedaan. En hij, Christus, is onze vrede, die deze twee, die deze beiden door tot één gemaakt heeft. En vers 17, komende sindsdien, Sinds de opstanding van Christus, komende heeft hij, want de Messias kwam pas toen hij opstond uit de dood, hè, dat weet u ook, hè? Nee, daarvoor kwam de Heer Jezus. Maar pas in zijn opstanding kwam de Heer Jezus Christus. 17. En komende heeft hij door het evangelie, de blijde boodschap, hetgeen overigens een volstrekt oud-testamentische term is, maar laat maar zitten, hè? Ja, zeker wel. Heeft hij door het evangelie vrede, net zo'n oud-testamentische term, het nieuwe verbond namelijk, verkondigd aan u die verre waart en aan die nabij waren. Volgorde is wat onlogisch, maar daar ga ik nou verder niet op in. Hier worden de heidenen toch eerst genoemd, of niet? en vrede verkondigd aan degenen die verre waren en aan dien die erbij waren. En daarna, en door hem hebben wij beiden, Jood en Heiden, door één geest, want er is maar één geest. Leuk, hè? Daarom is er ook maar één lichaam van Christus dus, hè? Want het lichaam van Christus is het lichaam van Christus, omdat men door één geest tot één lichaam gemaakt wordt, door één leven, en omdat er maar één geest Gods bestaat, überhaupt, kan er dus ook maar één lichaam van Christus zijn en niet meerdere. Is natuurlijk een reden waarom ik dat zeg, maar die hoeft u niet te weten. Dus gaan we maar weer verder. Door hem hebben we beide de toegang door één geest tot de Vader, daar is er ook maar één van trouwens. Hoofdstuk 4 legt het uitgebreid, of zegt dat uitgebreid. Nee, legt het niet uit. Er valt niks aan uit te leggen. Daar staat gewoon één lichaam, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader enzovoort. Er valt niks aan uit te leggen. Als je dat niet begrijpt, dan heeft argumenteren absoluut geen zin, hoor. Dan vrees ik dat de psychiater er aan te pas moet komen. En die kan je vermoedelijk ook niet helpen dan. Nee, serieus, het is grof gezegd natuurlijk. Maar dat lijkt mij toch correct, of niet? Nou goed. Maar dan staat er, door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Vers 19, zo zijt gij, uit vers 11, die eertijds heidenen waard. Zo zijt gij, 19, tegenwoordige tijd, nu. Zo zijt gij dan niet meer, vreemdelingen en bijwoners. Allochtonen staat er gewoon, hè? Vreemdelingen, allochtonen. Zeker wel. Zo, dat zijn we niet meer. Zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en daarmee dus huisgenoten, volksgenoten. Zoals de Duitsers zeggen, wij moeten zeggen medelanders. Hè? Dat weet u toch, hè? Sinds wanneer was dat? De 60e jaren al, geloof ik. Hè? Medelanders. Hè? Nou goed. Maar we zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Een huis namelijk, vers 20, let op, huisgenoten Gods. Het woord, de vertaling gaat wat, is wat lastig, is moeilijk. Dat zeg ik ter excuus van de Statenvertalers. Maar waar het om gaat is dat we deel hebben aan het huis Gods. En liefst zou je dan nog vertalen dat we deelgenoten zijn van Gods huis, zo zou ik het vertaald hebben overigens. Hè? Zo zijt gij niet meer medeburgers en heiligen, maar deelgenoten van Gods huis, gebouwd, het huis namelijk, gebouwd. Het leuke is dat het huis hier eerst gebruikt wordt in de betekenis van volk, maar daarna meteen in de betekenis van bouwwerk. Ik heb het nagevraagd aan Petrus, die heette ook zo. En die legde het dus uit. Die zei, nou, het is ongeveer zo dat zoals leden van een volk samen één volk vormen en eigenlijk als het goed is één familie zijn, omdat ze uit één bloede zijn, van huis uit is een volk gewoon één familie, wat groot uitgevallen familie, maar normaal gesproken is dat zo. En de pater familias is de koning. Maar goed, maar zoals die leden van het volk samen één volk en dus heel wat genetische eigenschappen gemeenschappelijk hebben op grond waarvan zij de grenzen dus ook dichtgooien en samen één volk en één cultuur vormen en één regeringssysteem hebben en één staatsinrichting omdat ze zoveel gemeenschappelijk hebben. Kan dat namelijk? Nu weet u meteen wat de omstandigheden zijn waaronder zoiets helemaal niet kan. Toch? Nee, ik zeg het niet nog een keer. Maar zoals de leden van een volk samen één familie, één volk vormen, zo vormen de losse stenen samen, ze samengevoegd zijn, één huis, één tempel, zegt de man zelfs, Petrus. En u weet, de naam van Petrus betekent steen. En hij zegt, wij worden als levende stenen samengevoegd, gemetseld, samengevoegd. Toegevoegd aan die ene steen. En zo gebouwd tot een tempel, een koninklijk priesterdom noemt hij het. En dan is hij bij diezelfde teksten uit Exodus en Deuteronomium en zo terecht. Nou goed. En hier staat ook zoiets. Zo zijn geen niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en deelgenoten van het huis Gods of Godshuis, gebouwd op het fundament dat de apostelen en profeten gelegd hebben. En dat fundament is uiteraard Christus. Staat hier niet, maar ik dacht in 1 Korinthe 3 of zo dat het wel staat, hè? Fundament dat gelegd is, welk is Christus? Dat is die ene steen. Uit Jesaja 28 onder andere. Zie, ik leg in Sion een kostelijke steen. Beproefde steen. Waarop men zou bouwen. Het huis op de rots namelijk zou erop gebouwd worden. Nou goed. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, die dat nou eenmaal in eerste instantie gepredikt hebben, namelijk de opstanding van Christus. Huis bovendien, waarvan Jezus, niet fundament, maar huis waarvan Jezus Christus is uiterste hoeksteen. Die heb je toch, hè? Het is een huis waarvan Christus het fundament is, in zijn dood en opstanding. Dat is ook de rots die uit de grond steekt, die niet wankelt. Daarop zou men bouwen. En ze was dus gewoon opstanding uit de dood, opstanding van Christus zelf. Maar hij is ook de uiterste steen, de steen des hoofds, des hoeks, heet het uitgebreid in Psalm 118, waaruit het geciteerd is. Leuk, hè? Gemeentelijke waarheid in Psalm 118. Dat schriftgedeelte over de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Petrus haalt het trouwens net zo goed aan in dat schriftgedeelte in 1 Petrus 2. Maar goed. En die steen des hoofds des hoeks heet hier uiterste hoeksteen, maar het is wel degelijk de laatste steen van het bouwwerk, namelijk de top. Het woord hoofd komt trouwens in het Hebreeuws daarvoor. Hè? Steen des hoofds des hoeks, dat wil zeggen, hoofd is sowieso het hoogste punt uit het bouwwerk. Het is een hoek, een punt namelijk. Zie? Daarna denk ik altijd aan de piramide van Cheops, waarvan bekend is dat die gemaakt, gebouwd is op een eerst compleet glad en egaal gemaakt grondvlak. Wat tamelijk overbodig is, want er is nergens voor nodig. Als je een hoop stenen op elkaar gooit, als de buitenste maar netjes goed liggen, kun je het middelste volstorten, denk ik altijd. Maar dat is niet gebeurd. Het is keurig, men heeft eerst het grondvlak van die hoogte van Gizeh. Heeft men eerst netjes egaal gemaakt enzovoort. Grondvlak, en dat is een beeld van het fundament. Daarop worden de stenen gebouwd, samengevoegd enzovoorts. En daarna is men netjes bij de hoogste laag is men blijven steken. Want ja, de top moet er nog op. Hè? Zo is dat, de top is niet van deze wereld. Die top, die vijfde punt om zo te zeggen, het hoofd des hoeks, maakt deel uit van de onzienlijke wereld. En daarom zit hij er ook niet op. En zo hoort het ook. Nou goed, hij is namelijk de uiterste hoeksteen. Hij is namelijk, zeg gemakkelijk, hij is de eerste en de laatste. Het alfa en de omega gaat beginnen aan het einde, de eerste en de laatste steen. Onder andere dan. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen ook de gemeente. Dus uit hem, grondvlak, door hem wordt er gebouwd. Want de Heer zei dat hij zelf zijn gemeente zou bouwen. En als de Heer het huis die bouwt ter vergeefs vroeg, schulder, maar zo zeggen maar. Kom maar weer uithalen. Moet toch eens iemand anders vinden om zoveel eer te bewijzen. Maar goed, hè. Nee, ik heb nog een rijtje, zuster. Ja. Liever niet. Maar indien de Heer niet bouw, nee, het huis niet bouwt, te vergeefs vroegen de bouwlieden, zo is het nou maar net. Want uit hem, door hem, wordt er gebouwd en tot hem, dat is de top van het bouwwerk, hè, zijn alle dingen, inclusief de gemeente waarover hier gesproken wordt. Het fundament, Christus, waarop het huis gebouwd wordt, een huis waarvan Jezus Christus is het hoofd. Nou ja, de hoofdsteen heet het dan. Via vertaald met uiterste hoeksteen, maar staat echt steen des hoofds, des hoeks, in Psalm 118. En dan in vers 21, niet op, want dan laat men het terugslaan op het fundament, en dat is een misverstand. Het slaat namelijk terug op Christus, en er staat dus ook niet op, maar er staat in. In welke het gehele gebouw, kan het ook niet helpen, staat er echt. In welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast, leuk hè, Dan ben je van opbouwen ineens weer bij groeien, bij een levend organisme. Dat is het beeld die door elkaar gebruikt wordt. Dat is prachtig. Opmast tot een heilige tempel. Niet maar een huis, maar een tempel. En dus inderdaad, Israël is een priesterlijk volk. Let op, dit huis is Israël. Waaraan gelovigen uit Joden en heidenen deel hebben gekregen. Wij die eertijds heidenen waren, hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls, aan de Christus van Israël, aan de verbonden die met Israël gesloten zijn, en dat soort dingen meer. Stond hier allemaal, hebben we net gelezen. Zie? En als we niet kort van memorie zijn, begrijpen we wat dit huis is. Zie? Heeft rechtstreeks van doen met de belofte aan Abraham gedaan en daarmee de roeping van Israël tot koninklijk en priesterlijk volk. En dus voor zover het een huis is, is het een huis Gods, namelijk een tempel en dus een priesterlijk huis. Huis waar de hoge priester officieel zetelt, zoals in het paleis officieel de koning zetelt. Maar een tempel, een huis Gods. Een heilige tempel in den Heere. En nog een keer, in welke ook gij, die eertijds heidenen waard uit vers 11, in welke ook gij mede gebouwd wordt, later in hoofdstuk 4 heet het mede opwast, maar hier weer, mede gebouwd wordt tot woonstede Gods in de geest. Voor veel een moeilijke term, maar woonstede Gods is gewoon één woord voor een tempel, maar dat stond er al. Nu staat er woonstede God, dat wil zeggen een plaats waar God in woont. Het is niet zomaar een leeg bouwwerk, nee, een plaats waar God in woont. Daarom is het een tempel. En als er staat in de geest, wel, dat betekent gewoon een geestelijke tempel. In de zin van een onzienlijke tempel, maar ook in de zin van een levende tempel uiteraard. Dat heb ik het nog even gecheckt bij Petrus en die zegt, inderdaad, want zo worden gij zelf levende stenen. Zie, levende stenen, gebouwd tot een koninklijk priesterdom. En dus inderdaad al een tempel. Voor zover de gemeente een volk is, en dat is het dat omdat wij één leven in ons hebben, we hebben gemeenschappelijke genen, zal ik maar zeggen. Nou ja, we hebben hetzelfde leven in ons. Het leven van Christus namelijk, toch? Daarom zijn wij één volk. Niet op basis van natuurlijke afstamming, dus op basis van geboorte, maar op basis van wedergeboorte. En omdat we een volk van eerstelingen zijn, we zijn de eersten die daar deel aan hebben, zijn we dus een volk van priesters. En voor zover wij een huis zijn, is het een huis Gods en dus een priesterlijk volk. En als eerstelingen, als oudsten kun je ook zeggen, maar als volk van eerstelingen hebben we inderdaad de priesterlijke verantwoordelijkheid. En die bestond voor Israël en dus bestaat die voor ons uit het vasthouden van en het beheren van de waarheid. Dat is wat het is. Niet religieus zijn, het beheren van de waarheid. Dat is wat het is. Nou goed. Daarna wordt er hier in Efeze verder op ingegaan in Efeze 3, want er wordt de plaats van de gemeente aangewezen, zal ik maar zeggen, in onze tegenwoordige tijd, in onze tegenwoordige bedeling. Dat is hoofdstuk 3. Men zou het kunnen weglaten, daar valt het echt niet op. Maar je wordt natuurlijk naar aanleiding van dit hoofdstuk de geachte vraag te hebben. Hoe kan dat nou? Want Israël als volk, 10 stammen of 12 stammen van Israël bedoel ik. 12 stammen van Israël waren toch geroepen om dat priesterlijke volk te zijn. En zullen dat toch ook zijn, ook in de dagen van de wederkomst van Christus. En daar krijg je dan een antwoord op in hoofdstuk 3. En er wordt gezegd van, nou ja, in deze dagen waarin het officiële Israël, het Joodse volk, in het algemeen ongelovig is, is het wel degelijk zo dat de minderheid eruit die tot geloof komt, maar net zo goed de minderheid uit de heidenen of eventueel de 10 stammen van Israël, die krijgen deel aan deze roeping van Israël. Of het nou in de wereld Israël heet of niet, naar Gods maatstaven is het dat. Daar gaat het om. En je vindt hier op veel kleinere schaal precies dezelfde constructie als in Romeinen 8 en daarna 9 tot en met 11. In Romeinen 8 staat precies hetzelfde. Er staat dat wij geworden zijn tot eerstelingen, namelijk tot zonen. En geroepen zijn tot erfrecht enzovoort. We zouden samen met Christus eerstgeborenen en broeders zijn, enzovoorts. En dat zou geen probleem zijn, maar we stellen daarna de vraag, maar dat kan toch eigenlijk niet, want er was toch aan Israël beloofd. En dan krijg je hier in Efeze krijg je dan hoofdstuk 3 en in Romeinen krijg je dan hoofdstuk 9 tot en met 11. Veel uitgebreider dus, 3 hoofdstukken lang. Met als gevolg dat niemand het daarmee volgen kan. Hè? En in Efeze 3 staat het wat korter, met als gevolg dat men het gewoon overslaat. En wat makkelijker ook de woorden eruit kan halen en de verkeerde betekenis aan kan geven. Dat is wat gebeurt, natuurlijk. Want het zijn heus precies, maar dan ook precies dezelfde dingen. Het is zelfs precies dezelfde opbouw. Bovendien, in Efeze 2 stond al dat de gemeente geroepen is om te betonen, vers 7, in de toekomende eeuwen, de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat is een priesterlijke functie, want het is in ieder geval een betoning van de deugden van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nou ja, goed dan, wat de priesters deden in oud-testamentische tijd, behalve dan gewoon het woord Gods verkondigen, dat is zo gewoon dat we het nauwelijks meer tegenkomen, het valt dus ook niet op in het Oude Testament, hè. Maar behalve dat verrichten zij allerlei rituelen, inderdaad, als demonstratie van het nieuwe verbond. Want u weet, heel het oude is een beeld van het nieuwe en dus een betoning, een demonstratie, als het ware, manifestatie van de genade Gods. Verplicht voorgeschreven onder de wet, maar niettemin demonstreerde de genade. Heel het oude verbond is in alle details een beeld van het nieuwe. Zie? Het is een priesterlijk werk om dat te demonstreren. Dat is ook de reden waarom koningschap en priesterschap onder het oude verbond niet samen gingen. Want de koning wordt geacht recht te doen en de priester wordt geacht genade te prediken en te bewijzen. Dus liggen die twee met elkaar overhoop. Voldoende liggen ze met elkaar overhoop om het onmogelijk te maken dat beide functies in één persoon, zal ik dan maar zeggen, verenigd waren. Dus werden van elkaar gescheiden. Hetgeen tegelijkertijd een beeld is van de strijd die er per definitie onder de wet is. Die hebben we toch? Nou goed. Vandaar dat onder het nieuwe verbond die twee dingen weer gewoon zoals het hoort bij elkaar komen. Koningschap en priesterschap, wanneer namelijk blijkt dat de genade die door de priester bewezen wordt niet in strijd is met het recht Gods. Omdat het recht der wet vervuld is geworden, met dank aan inderdaad Romeinen 8, de eerste verse. Doen wij de wetten niet, dat is Romeinen 3 trouwens al dit, doen wij de wetten niet wanneer we door het geloof gerechtvaardigd worden. Nee, wij bevestigen juist de wet. Want het gebeurt langs een juridische weg die in overeenstemming is met de wet. Het heeft wat gekost. Niet goud en zilver, zei Peters, maar wat anders. Maar niettemin, het is wel gebeurd. Daar gaat het om. Maar de betoning van de genade Gods, vers 7 van Efeze 2, is een priesterlijke functie uiteraard. Nou ja. Als je iets zou voor de Heer willen doen, zal ik maar zeggen, als iets specifiek kenmerkend is voor de dienst aan de Heer, is het de prediking van de genade uiteraard. Want de wet is door Mozes gegeven, genade is door Jezus Christus geworden, dus wat zou er gepredikt worden? De genade, dat is het meest voor de hand liggende. De betoning van zijn genade. En niet alleen prediking, maar zelfs betoning, want of voor dat doel zijn we dan ook enkel en uitsluitend uit genade zalig geworden, zodat aan ons te zien is en door ons gedemonstreerd kan worden hoe groot de genade Gods is en wat de genade Gods vermag. Als het ons eigen werk zou geweest zijn, dan zouden we meteen voor deze functie ongeschikt zijn. Vandaar dat mensen die voor een deel uit genade zalig worden, dat bestaat niet, maar sommigen denken dat, hè? Dat de mensen die voor een deel uit genade zijn zalig geworden, volkomen ongeschikt zijn voor de demonstratie van Gods genade. En er trouwens ook helemaal geen weet van hebben. Echt waar. Daartoe zijn we uit genade zalig geworden, dat God ons zou betonen, tot een betoning van zijn genade. Wanneer? In de toekomende eeuwen. Volgende vraag. Die kent u al, hè? Wanneer zijn de toekomende eeuwen begonnen? En daarmee heb ik hem al beantwoord. Bij de opstanding van Christus. De toekomende goederen, de toekomende dingen, de betere belofte, kortom het nieuwe verbond, de toekomende dingen, is allemaal begonnen bij de opstanding van Christus. Bovendien, we hebben het eerder over gehad, wij zijn over, en vorige keer denk ik, overgezet, of worden overgezet uit de tegenwoordige eeuw in de toekomende eeuw. Dat kan natuurlijk alleen als de toekomende eeuw al begonnen is. En inderdaad, wij zijn een betoning van Gods genade. Dan zegt u misschien maar, daar ziet de wereld toch niet zoveel van. Dan zeg ik, dat komt nog wel. Dan zeg ik aarzelend. Het ene antwoord. En het andere antwoord is dat van hoofdstuk 3 van Efeze. Want daar staat in vers 10, opdat nu. Hetzelfde opdat als uit 2 vers 7. Opdat nu door de gemeente heen, doorheen de gemeente is de gedachte, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, op aarde. Och, dat wil het niet zo erg lukken, maar dat maakt ook, is ook eigenlijk niet de bedoeling eigenlijk. Hè? Daar hebben we het over, want dat is Titus 3, de eerste verse. Later. Goed. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Ik ben altijd wat ongelukkig met de vertaling veelvuldige wijsheid Gods. Want het begrip licht is nu uit de vertaling verdwenen. U weet, bekendmaken is immers licht geven. Bovendien, in het voorgaande vers, vers 9, ging het om lichten. Allen te verlichten, welke de bedeling, staat gemeenschap, maar dan moet u, als u het uit uw hoofd niet weet, even veranderen. Staat niet koinonia, maar oikonomia. Bedeling. Welke de bedeling der verborgenheid zij, dan begrijp je tenminste wat het is. Gemeenschap der verborgenheid, zou niet weten wat het is. Welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu, want het ging om verlichting, en in vers 10 gaat het om bekendmaken, dat is ook verlichten, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, maar dan aan de overheden en machten in de hemel, die wij niet zien. Ik ben er persoonlijk redelijk blij mee, zeg ik altijd, dat we ze niet zien. Je moet er toch niet aan denken dat je, hè, dat je ze ziet. Dan kun je ze ook zo slecht negeren, weet je wel. Dus ik zie ze maar liever niet. Maar ook dat nu bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. Wijsheid is trouwens eigenlijk ook al licht, hè? Dat weet je. Licht, waarheid, wijsheid, woord. Maar goed, maar er staat niet veelvuldig, maar veelkleurig. Eigenlijk veelbontig, maar dat kun je in het Nederlands niet zeggen. Maar er staat veelkleurige wijsheid Gods. De gedachte is namelijk aan licht, dat als je het nader bestudeert, licht, dan blijkt het weliswaar, blijkt in eerste instantie gewoon wit te zijn, heet gewoon wit. Dat lijkt me ook bijbels ook trouwens, wit, licht, hè? Blank, helder, wezen mag. Maar bij nader inzien blijkt de witte samenstelling te zijn van officieel, ook naar bijbelse maatstaven, maar officieel 7 verschillende kleuren. Ongeacht hun gradaties dan nog. Hè? Maar goed. En dat veelkleurig wil zeggen dat het licht inderdaad verschillende aspecten heeft. Facetten is eigenlijk een mooier woord. Omdat een facet is een vlakje op, geslepen op een edelsteen. Hè? Men slijpt edelstenen in allerlei vlakjes, in bepaalde hoeken tot elkaar, in een bepaald patroon. Opdat het licht dat in die edelsteen valt, want een edelsteen is een edelsteen omdat hij licht doorlaat en niet tegenhoudt. Dat geldt voor u ook, u bent van adel. Als u het licht niet tegenhoudt, maar gewoon in uw hart laat schijnen. Daarom bestaat de hele nieuwe schepping uit edelstenen in de Bijbelse symbolische beschrijving. Opdat er geen schaduw zou zijn, het licht gaat overal dwars doorheen. Niettemin, doordat we zo'n steen slijten in vlakjes, is het gevolg dat het licht in verschillende kleuren gebroken wordt, heet zoiets. Zodat je de samenstellende kleuren van het licht in zo'n steen ziet, als het goed is. En hoe edeler de steen, hoe helderder en hoe duidelijker die kleuren. En dat is zo'n vlakje heet de facet. Men slijt de edelsteen bij voorkeur, zeg ik altijd, in 58 facetten. Leuk is dat, hè? Hoe komen ze erop? Wie heeft het verzonnen, denk ik altijd. Ik eerlijk gezegd denk dat de mens dat niet verzonnen kan hebben, zelfs maar. Dat lijkt me nou zo ingewikkeld om zoiets uit te denken. Dan moet je toch wel zoveel inzicht hebben, bovendien wiskundige aanleg en inzicht. Ik geloof niet dat de mens dat uitgedacht heeft. Ik denk dat het van alles er is overgeleverd hoe dat moet. Denk ik echt. En 58, je had het zelf kunnen bedenken, zeg ik altijd. Nou, niet echt, maar bij wijze van spreken dan, hè. Want het is 50 en dat is voorbij de 7 kwadraat en dus een nieuwe schepping. 7 is de oude nog. 7 kwadraat, 49 en daarna komt 50. In de Bijbel ook, hè. Na 7 weken, na Pasen, zal ik maar zeggen, eigenlijk na de eerstelingengraaf, komt het Pinksterfeest, het feest van de 50. Het feest van een nieuwe schepping, nieuw leven, geest en wat er maar wezen mag. Na 7. Na 7 mal 7 jaar komt ook het jubeljaar, het officieel het 50ste jaar en zo verder. Hè. Het is 50, maar het is 58, maar 8 is natuurlijk net precies hetzelfde als 50. Het is 7 en wat daarna komt, de eerste dag der week, hè. Nieuwe schepping, na 7000 jaar, na 7 bedelingen of wat het maar is. Hè. Na 7 komt 8, ook een nieuwe schepping. 8 en 50 zijn eigenlijk min of meer synoniem. En samen zijn ze een prachtige uitbeelding van een nieuwe schepping. En vandaar 58 vlakjes voor de diamant. Voor de briljant bedoel ik. En voor de peervorm. De peervorm van zo'n slijper is ook een steen, dat was nog een vorm. Het zijn drie van die vormen waarin ze edelstenen slijpen. Die alle drie, hoe verschillend ze ook zijn, bestaan uit 58 facetten. En daarna komt 25. Dat is ook wel leuk, toch? Dan is 5 kwadraat, voorbij de 4, voorbij de vergankelijkheid van de stof komt de 5 in het kwadraat, 25 facetten. Dat is interessant hoor, die dingen. Ja, hebben ze me vroeger in Afrika geleerd, in een van die diamantmijnen. Maar goed, die papieren liggen ergens in een archief waar ik ze toch nooit meer vind. Maar het is opmerkelijk. Dan kijk je ogen uit 58, die volgende vorm ook 58, de derde vorm ook 58, daarna komt 25, meen ik. Bijzondere getallen. Maar goed, maar waar het over gaat is dus de veelkleurige wijsheid Gods, die via de gemeente gedemonstreerd zal worden. En daarna kun je natuurlijk zeggen, nou ja, het is een verkondiging in overheden en machten. Zou ze het daar wel willen weten? Nou, zegt Petrus, de engelen zijn begeerig daarin te zien. 1 Petrus 1, toch? Gaat over precies dezelfde, lees het maar na in uw eigen tijd. 1 Petrus 1, verborgene dingen. Over de tijd van het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna volgende. Die onbekende dingen waar de profeten naar vroegen, omdat ze het in hun eigen profetieën eigenlijk niet konden vinden enzovoorts. En Peter zegt, nou ja, dat zijn precies die dingen waaraan wij deel hebben gekregen. Dat is aan de profeten ook geopenbaard, zegt hij. Maar vooruit, dingen waarin de engelen begeerig zijn in te zien. En Paulus hier zegt, gaat om de bedeling der verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen is geweest, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan overheden en machten, daar hebben ze de veelkleurige wijsheid Gods. Veronderstelt echter dat wij die veelkleurige wijsheid God zelf eerst kennen. En daar ligt een groot probleem, vrees ik. Zie. En een veelkleurige wijsheid Gods die kennelijk tot uitdrukking komt in de gemeente. En begrijp je me goed? Daarbij gaat het toch echt in de eerste plaats om zaken die algemeen op de gemeente van toepassing zijn. Ik bedoel niet op elke gelovige verschillend, dat die dingen bestaan ook. Maar het gaat primair natuurlijk om wat collectief op de hele, van de hele gemeente gezegd kan worden. Een van de eerste dingen is natuurlijk dat wij zondaren zijn en niet, in simpel, niet door werken, maar door geloof gerechtvaardigd zijn geworden. Dat is punt 1. Punt 2 is dat we eerstelingen zijn en op die grond zelfs van Gods wegen gepromoveerd zijn tot de hemel. Dat is niet zo vanzelfsprekend hoor. Een hogere positie. U weet, gelovigen in het algemeen zouden een positie hebben straks op de nieuwe aarde. Zal opstaan op de jongste dag, positie op de nieuwe aarde. Wij hebben een positie in de hemel. Dat is punt 2. Punt 3 is dat de gemeente officieel een gemeente is uit heidenen. Terwijl het ging juist om een roeping van Israël, een positie van Israël. Prima. Niet de minst zijn heidenen die er in het algemeen deel hebben gekregen, officieel zelfs. Heidenen. Punt 4. Die gemeente is bovendien afkomstig, wel degelijk via een truc, een geweldige truc. Jacob kende die truc al in de tijd, hè. Via een truc toch afkomstig is wel degelijk uit Israël. Hoezeer het ook bestaat uit heidenen. U weet wat was die truc van Jacob toen hij Esau tegemoet ging. Hij zegt, ik heb aardig wat vrouwen en kinderen hier bij me. En weet je wat ik doe als Esau kwaad wil? Ik zet een deel van de familie, dat wat ik... Ik dan toch wat moet missen dan die ma, die zet ik dan voorop. Hoe zeggen ze iets netjes? Moet ik eens aan een Jood vragen hoe die dat formuleert. Misschien wel goed. Maar in ieder geval, die zet ik dan maar voorop. Ben ik die kwijt, heb ik altijd die achterhoede nog. En dat deed de Heer later met Israël. Op precies gelijke wijze. En toen het misging met de Joden, had hij ergens verstopt. Nog altijd die 10 stammen zitten ergens. Die iedereen was vergeten. Toch, dat verhaal is dat. Geweldig verhaal. Wat een plan. Van Gods wegen, zie. En daarna heb je natuurlijk nog dat de gemeente beschouwd moet worden als eerstelingen van Israël. Als een raad van oudsten van Israël. Naar de buitenkant is het niet Israël, maar in de praktijk wel, daar gaat het om. En zo heeft God voorzien in een priesterlijk volk alsnog op aarde. Dat heeft een heleboel verschillende kanten. Hetgeen de christen in het algemeen en theologen in het bijzonder altijd in grote verwarring gebracht heeft. Want de gemeente is niet dit en de gemeente is niet dat en al dat soort dingen meer. Wat zou je gedacht zijn wat de gemeente allemaal is? Hangt er maar vanaf van welke kant je de dingen bekijkt. Door welke van de 58 vlakjes denk ik dan verzetten. Nou ja, 25 lijkt me ook heel wat. Maar zoiets, hè? Op dat bekendgemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods en dat naar het eeuwig voornemen dat God gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En dat brengt praktische consequenties met zich mee voor ons. En dat is ook wat wij in Titus 2 lezen. Wij zijn zo'n priesterlijk volk, we zijn zijn eigen volk. Opdat wij inderdaad door hem gebruikt zouden worden tot zijn dienst. Dat was de bedoeling. Om die reden heeft hij u en mij getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbelicht. Om die reden zet hij ons over uit de tegenwoordige eeuw in de toekomende eeuw. Hè? Niet voor onze lol alleen maar bedoel ik. Hè? Nee, wel voor onze heerlijkheid, dat is waar. Maar in de eerste plaats opdat hij ons zou gebruiken omdat we nou eenmaal zijn maaksel zijn. En in het bijzonder zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En onze eeuwige positie in de hemel, gepaard gaande met hemelse heerlijkheid bovendien, brengt inderdaad, laten we zeggen, verplichtingen met zich mee. Ik hoop niet dat u het woord verplichting te zwaar opneemt nu, maar toch wel, het heeft zo zijn... Zijn consequenties, er mag van ons wat verwacht worden. Niet opdat wij behouden zouden worden, maar juist omdat we het zijn. Nou goed. En zo gaan we weer even terug naar Titus 2. U hebt begrepen inmiddels dat ik het plan om in één avond heel hoofdstuk 3 te bespreken volledig heb opgegeven. Op aandringen van sommigen van u. Daarom maak ik ook helemaal geen haast. Maar het ging me nog steeds om Titus 2, vers 14. Ik zei al, het is per slot een grote samenvatting. Een korte samenvatting van die grote gemeentelijke waarheid. Over dat eigen volk dat Christus zich zou reinigen. In dat verband zijn we vorige keer al geweest in 1 Petrus 2, dacht ik. En ook in Efeze 5, waar woorden van gelijke strekking staan. Maar nog niet, dacht ik, in 1 Korinthe 3. Dus daar neem ik u nu mee naartoe. 1 Korinthe 3. Daar hebben we, het is een lange brief en dus ook een brief met een lange introductie. En die introductie, als u mij vraagt, die neemt heel hoofdstuk 1 en 2 in beslag. Waarin de apostel uiteenzet, als ik het samen mag vatten tenminste, dat de wijsheid van de wereld, en daarmee wereldse filosofie, wereldse wereldbeschouwing, zal ik maar zeggen, wereldse wijsheid, voor God geen enkele betekenis of geen enkel nut heeft. Want, zoals het Oude Testament al aankondigde, er zou een tijd komen waarin de wijsheid deze wereld tot volkomen dwaasheid zou gemaakt worden. En de enige wijsheid die overblijft is Christus, die ons geworden is, wijsheid van God. Dan heb ik heel hoofdstuk 1 inmiddels samengevat. De bedoeling is namelijk dat wij als kinderen Gods niet leven volgens beginselen die gewoon stammen uit de wereld. Wetmatigheden, hoezeer het ook wetmatigheden zijn in de oude schepping, die wetmatigheden gelden voor ons niet. Wij zijn namelijk zijn maaksel geschapen in Christus Jezus en ons leven zou ingericht worden of geleefd worden volgens andere beginselen dan die van de wereld. Gewoon omdat die van de wereld toch niet werken. En dus, wij zouden leven uit de kracht Gods en niet uit wijsheid der mensen. Dat is hoofdstuk 2, vers 5, enzovoorts. En daarna de rest van hoofdstuk 2 zegt dat wij nou eenmaal de Heilige Geest hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Als je die niet weet, dan hou je slechts de wereld en wereldse wijsheid of beginselen over. Maar wij zouden juist weten wat wij van God hebben ontvangen. Het zou de geest zijn die ons daarin zou leiden. Zo wordt het vanavond toch nog een Pinkstertoespraak, denk ik dan. Het zou de geest zijn die ons daarin zou leiden, in heel die waarheid. En de consequentie daarvan is logischerwijze dat we inderdaad uit die beginselen ook zouden leven. Beginselen van een nieuwe schepping namelijk, waarbij het erom gaat niet dat volgens natuurlijke wetmatigheden ons leven tot ontwikkeling zou komen, maar waarbij het erom gaat dat het leven van Christus in ons werkzaam zou zijn en dat dat in ons tot ontwikkeling zou komen. Want wij zijn nou eenmaal zijn maaksel. En daarover zegt de apostel dan in het begin van 1 Korinthe 3, dat dingen als ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, ik ben van Petrus, of hoe het maar heten mag, dat soort onderscheidingen, dat zijn wereldse onderscheidingen. Het noemen van kerkgenootschappen, zich identificeren daarmee, is dus inderdaad volstrekt werelds, aards, zo werkt het in de wereld. Er moeten overal etiketten op, het werkt in heel de wereld, maar in Nederland in het bijzonder, dat weet u. Hè? Overal een sticker op, en een formule en een streepjescode. Dus, hè? En in militaire dienst was er zo'n ding om je nek. Daar stond je naam op, je geboortedatum, je rangnummer, je registratienummer en je bloedgroep en je kerkgenootschap. En dat ben je dan. Zoals een metalen plaatje, bestond uit twee delen. Als je bent noodlottig bent overleden, dan wordt het in tweeën gebroken. Hè? En dan krijg je familie de ene helft thuis gestuurd. Dat ben jij dan eigenlijk. Hè? Maar dan passend door de brievenbus. Nou ja, zo werkte dat. Was de bedoeling in elk geval. Ik weet niet waar het ding gebleven is. Hem kwijt. Maar zoiets, er moet een steker op, je hoort ergens bij. Wel, dat is wereldse onderscheidingen. Wij horen namelijk niet bij deze wereld, wij horen bij de Heer. Dat wil zeggen, we zijn zijn eigendom. En daar verdwijnen alle verschillen. Om je geloof te rubriceren met een of andere afkorting, zal ik maar zeggen. Dat is Eigenlijk volstrekt belachelijk, sorry. Maar dat is gewoon zo, hè. We zijn kinderen gods, we zijn wedergeboren mensen. Wij zijn van Christus, hij is ons hoofd. Niet ter onderscheiding van andere genootschappen of zo. Die heb je ook, hè. Je hebt ook kerken die genoemd worden naar Christus, hè. Toch? Maar je hebt in ieder geval de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen enzovoort. En dat soort dingen meer, hè. Dat is net zoiets. Ik ben van Christus ter onderscheiding van ik ben van Apollos, ik ben van Petrus, ik ben van Paulus of iets dergelijks. Zie? Zo zit het niet in elkaar. Wij behoren tot een andere wereld. Waarin juist deze onderscheidingen niet gelden. Omdat de wereld waar wij toe behoren juist gekenmerkt wordt door eenheid, door gemeenschap. Zie? Dat lazen we natuurlijk net ook even gauw in Efeze 4. Onder andere dan. Goed. En dan is de apostel Paulus die draait op. Zegt hij, je moet je niet noemen bij mijn naam of die van Apollos. Want zegt hij in vers 6 van 1 Korinthe 3. Ik heb geplant. Paulus was namelijk degene die oorspronkelijk in Korinthe het evangelie kwam prediken als eerste. Apollos heeft nat gemaakt, want Paulus was binnen de kortste keren vertrokken. En toen bleef daar, toen kwam er Apollos voorbij. Aan wie men toen de weg gods bescheidenlijker uitlegde, weet je wel, die man was dat, hè? Apollos, die nam het werk over als het ware. Maar goed, en sommigen zeiden, nou ik heb toch liever Paulus. En anderen zeiden, ik ben blij dat Paulus weg is, want ik heb liever Apollos. Dat is het verhaal, hè. En Petrus schijnt ook nog langs geweest te zijn. Maar goed. Maar Paulus zei, ik heb geplant. Apollos heeft nat gemaakt met het gietertje. Ja, want je moet er niet zo moeilijk over doen. Zo was het nou eenmaal. Hè? En daarna, maar God heeft de wasdom gegeven. De groei van de gelovigen of van de gemeente in het algemeen wordt niet veroorzaakt door het personeel, maar wordt veroorzaakt door de Heer zelf. Dat is het verhaal. Fundamenteel. Ik wil niet zeggen dat er niet mensen in betrokken zijn. Dat is wel zo. Maar op zo'n laag niveau dat hun namen er niet aangegeven zouden worden, is het idee. Zie? En dus zegt hij, God heeft de groei gegeven. Vers 7, zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En daarna zegt hij, nou ja, en die planten die nat maakt zijn één. Dat wil zeggen, Paulus zegt, ik weet niet, ik zou niet weten wat het verschil is tussen mij en Apollos. Wij zijn alle dienstbaar in het werk van de Heer. En wij zullen daarvoor ons loon ontvangen, want wij zijn ook maar personeel. En daarna vers 9, want wij zijn Gods medearbeiders. Men zal het vers vooral goed lezen. Ik staat in alle commentaren trouwens, medearbeiders wil zeggen, niet we werken samen met God, maar we werken samen met elkaar. Paulus en Apollos, wij zijn elkaars medearbeiders, maar we zijn Gods medearbeiders. Dat wil zeggen, we zijn arbeiders Gods, allebei en dus naar elkaar toe medearbeiders. En wij werken op de akker, want Gods akkerwerk, in verband met dat planten zal er, of zaaien desnoods, hè? In verband met dat planten, Gods akkerwerk, dat is het beeld, Gods akkerwerk, zijt gij, dat is de gemeente dan in de praktijk. En er worden twee termen gebruikt, eerst Gods akkerwerk teruggrijpend op het planten en nat houden. En het wordt meteen vervangen door Gods gebouw, Gods bouwwerk, zijt gij. En datzelfde kwamen we al eerder tegen, toch, in Efeze 2, waarin het beeld van groei en wasdom, een akkerwerk, vervangen wordt door een bouwwerk. Nou ja, we hadden daar een huis, in de zin van een huisgezin, een volk, en daarna heette het een huis in de zin van verzamelde stenen enzovoorts. Maar hier vind je iets dergelijks, hè. Het heet eerst akkerbouw en daarna heet het, laten we zeggen, tempelbouw. Gods gebouw, zijt gij. En let op, Gods gebouw. Het is automatisch, tenzij anders vermeld, een tempel dus. Een huis, een gebouw van God. Dus een tempel. En later wordt het woord hier natuurlijk ook gebruikt. En dan zegt de apostel over zijn eigen werk, naar de genade Gods die mij gegeven is, want er blijft genade om God te mogen en te kunnen dienen. Zie je? Naar de genade Gods die mij gegeven is, Begrijp je me goed? Het is Paulus gegeven. Hij zegt niet dat het iemand anders niet gegeven is. Maar waar het om ging is dat in Korinthe was het apostel Paulus die daar als het ware het fundament gelegd heeft. In de zin van hij was de eerste daar. Hè? Anderen waren op andere plaatsen de eerste. Maar na de genade als die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Het is hetzelfde als ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt. En hier is ik heb het fundament gelegd en de ander bouwt daarop. Maar zegt hij, ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Jezus Christus. En het wijze bouwmeesterschap van de apostel Paulus bestond daarin dat hij inderdaad gepredikt heeft Jezus Christus. En meer in het bijzonder, die gekruist. Dat staat een bladzijde eerder, in het begin van hoofdstuk 2. Zie. Maar dat is fundament. Lijden, sterven, dood, opstanding bovendien van Christus. Maar daar gaat het nou juist om in deze brief. Want het hele punt is dat als één voor allen gestorven is, en ik citeer natuurlijk met bij voorkeur nu uit de 2e Korinthebrief, 2 Korinthe 5. Indien voor één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En als men gestorven is, dan zou men, dan heeft men niks meer van doen met de wijsheid van deze wereld. Want men is gestorven en men maakt dus van deze wereld geen deel meer uit. Het is misschien niet makkelijk te begrijpen, maar het is een logica waar je geen spel tussen kunt krijgen, hoor. Ik ben overleden, dus wereldse beginselen tellen daar niet meer. De volgende fase, maar dat is de fase die de Korintiërs slechts moeizaam aanvaarden, voor zover ze dat al deden. De volgende fase is de opstanding van Christus waaraan wij deel hebben. Met als gevolg dat wij wat van doen hebben, niet met de wijsheid van deze wereld, want daarvoor zijn wij gestorven, maar we hebben wat van doen met de wijsheid van Christus. U weet wel, zijn we terug in Efeze 3. Te veel kleurige wijsheid Gods. Of we zijn in 1 Korinthe 1, vers 20... Uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Al wat wij hebben, of beter nog al wat wij zijn, zijn wij in hem. Zie. Nou goed. Terug naar 3 vers 11. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En iets anders is er niet. Een onderscheiding als ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, past daar natuurlijk helemaal niet in. Men is op een veel hoger niveau onderdeel of deel, lid van het lichaam van Christus en dus behoort men tot deze tempel, dit gebouw Gods. Nou goed. En dus ieder ziet toe hoe men daarop bouwen, was het idee. Men zou ook kunnen zeggen, er kan eigenlijk ook maar op één manier opgebouwd worden. Als men het verkeerd doet, dan blijft het gewoon niet staan. Een van de belangrijke dingen is natuurlijk dat als het fundament gelegd is, is in ieder geval de omtrek van het gebouw bepaald geworden. Maar het zal duidelijk zijn voor de technici onder ons dat daarmee heel wat meer vaststaat. Hè? Ook ongeveer hoe groot zo'n gebouw kan worden nog en zo, hè? Hij heeft zo zijn beperking. Het fundament is gelegd. Men zal daarop en daarbinnen moeten bouwen. En bovendien, het fundament heeft dikwijls veel meer dan alleen maar één vlak, stevig grondvlak. En in het fundament ligt dikwijls ook al de hele vorm, ook de interne vorm van het hele bouwwerk vast. En daar gaat het maar om het beginsel. Men zou bouwen op dat fundament en op de juiste wijze. En bij voorkeur een overeenkomst in overeenstemming met het gemaakte bestek, om eens een oude term te gebruiken. Naar uw gemaakt bestek zingen we dan toch? Ik dacht altijd, wat heeft dat nou met vorken en messen te maken? Maar, want dat legde ze nooit uit als je psalmversje moest leren. Bestek wist ik, maar ja, dat was het. Maar men zou op dat fundament bouwen. In vers 12 staat dan, indien iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostelijke stenen, dat lijkt me wel goed. Of hout, hooi of stro. Dat lijkt me nou niet zo'n geweldig bouwmateriaal. Dat heb ik nagevraagd bij de brandweer. Dat is niet zo blijvend. Vroeg of laat, dan verdwijnt dat. En het is ook de bedoeling natuurlijk. Dan stel ik het volgende vers, hè, over die brandweer bedoel ik. Hè. Ik verzin het maar niet. Er staat namelijk, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het aan het licht brengen. Verklaren. En begrijp dan goed dat het woord dag staat voor oordeel. Zoals bijna, of bijna altijd, maar zoals dikwijls wilde ik zeggen eigenlijk. Hè. Dag is oordeel. Het wordt trouwens een halve bladzijde verder ook zo vertaald. In 4 vers 3, een menselijk oordeel. Er staat gewoon een menselijke dag, hè. Maar vooruit. De dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. Het simpele idee is dat dit bouwwerk als het ware door het vuur gaat. En alles wat hout, hooi en stro is, al die brandbare en dus betrekkelijk waardeloze materialen, die verdwijnen dan vanzelf. En wat overblijft is goud, zilver en kostelijke stenen. Er blijft beeldspraak, er blijven zelfs meerdere vormen van beeldspraak door elkaar. Dat brengt ons dikwijls in verlegenheid, omdat we niet gewend zijn met zulke soort dingen om te gaan. Maar het idee is simpelweg deze. De werken binnen de gemeente, zal ik maar zeggen, kunnen bestaan uit hout, hooi en stro. Maar dat stelt niet voor. Ik moet wel bij zeggen dat hout, hooi en stro van huis uit van oudsher gebruikt werd voor de bouw van woningen overigens, hoor. En dat er hele werelddelen zijn die nog volgebouwd zijn met huizen van hout, hooi en stro. Echt wel. Aangestreken met... Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Nou ja, met leem dan. Als het beschikbaar is. Want als dat niet beschikbaar is, dan gebruikt men meer agrarische producten. Ja, zuster, dat is het. Met veel stro erin, ja. Hout, hooi en stro. Ja. Maar dat hout, hooi en stro, dat brandbare spul enzovoort, mag dan door de mens van oudsher gebruikt zijn om woningen te maken. Voor de tempel gaat dat niet op. Dat moet van edeler materiaal zijn. Goud, zilver en kostelijke stenen, edelstenen namelijk, staat sowieso voor eeuwige dingen. Dingen met eeuwigheidswaarde, is ook een klassieke term, langzamerhand denk ik. Goud, zilver, kostelijke stenen. Dat zou gebruikt worden en dat staat voor de werken Gods. Dat wil zeggen het werk van Christus of het werk van de Geest. Daar gaat het om. En hout, hooi en stro is eigen werk. En het werk van de mens en zijn werk zal namelijk geoordeeld worden. En het beeld is, de brand gaat erin en dan kijken wat er overblijft. Nou goed, als je dat van tevoren weet, dan weet je dat dat het werken met hout, hooi en stro dus volstrekt onzinnig is. Dat heb ik nagevraagd aan een Israëliet. Nou ja, dat was hij nog niet echt helemaal. Hij woonde nog in Egypte. Als u feel my drift, heet zoiets. Hè? U weet nog hoe dat was. Men zou daar voorraadschuren bouwen. En om de andere dag moest er meer stro in. Of als ik het goed begrepen heb, hè. In het bouwmateriaal. Men gebruikte geen edelstenen, zelfs geen gewone stenen. Men maakte ze zelf, die stenen. Dat was dus we noemen dat bakstenen. Maar ik noem het gewoon namaakstenen, want dat is wat het is. Het is namaak. Mensenhanden gemaakt. Als het lang genoeg duurt, dan wordt het weer wat het oorspronkelijk was, gewoon zand. Dat weet ik, want ik heb ze in Egypte gezien. U ook toch, zuster? Hè? Het kostte wat moeite om er toegang te krijgen in de tijd daar. Weet je nog, met al die politie erbij. Een gedoe. Maar in ieder geval, met politiebescherming en alles hebben ze bezichtigd daar, ja. Je kon de stenen nog zien zo in de laag, hoe ze opgestapeld waren of gemetseld of wat het maar was. Maar als je met je vinger eraan kwam, bleek het gewoon zand te zijn. Valt zo in elkaar. Niks meer van te merken dat het ooit stenen waren. Het verdwijnt gewoon weer. En stro vind je helemaal niet terug. Wel gaten. Waar stro gezeten heeft. Zo ziet dat eruit. Het keert terug tot wat het was. Zo is het met de mens. En zo is het met de werken van de mens. En dus ook met tichelen, zoals het in de Bijbel heet. Een beeld van de werken der wet, van slavernij, van dienstbaarheid onder de wet in het bijzonder en onder wereldse beginselen in het algemeen. Dat is wat Israël deed in Egypte. Voorraadschuren bouwen. Voorraden aanleggen. Groter worden, rijker worden, wat het maar is. Het bestaat nu nog. En het dient tot niks. Het verdwijnt toch weer. Zie? En de mens zelf in de eerste plaats. Vandaar dat van bakstenen van Tichelen geen altaren gebouwd mochten worden. Maar beklaagde de Heer zich, zij bouwen mij altaren van Tichelen. Desondanks. Dat is gewoon een uitbeelding van wat in Colossense heet een eigenzinnige godsdienst. Men maakt zelf wel uit hoe men God zal dienen. Men maakt zelf uit waar God maar genoegen mee moet nemen. Zie? Maar het werk aan de gemeente is per definitie een werk van goud, zilver en kostelijke stenen. En al het andere gaat voorbij. Dat is maar goed ook. En ik denk dat alle gelovigen aan het eind van de rit het volledig daarmee eens zullen zijn. Maar ik wilde dat ze het er nu mee eens waren. En ermee ophielden met die zooi, hè? Met het gedoe. Nou goed. In elk geval, eens ieders werk zal openbaar worden, want het oordeel, dan wel de dag, zal het verklaren. Het gaat om de dag van Christus uiteraard. Onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, maar dat was ook 2 Korinthe 5. Goed. Dewijl het door vuur ontdekt wordt en aan het licht gebracht wordt. Hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat wil zeggen, het vuur is er overheen gegaan en het is er nog. Wel, dan was het kennelijk goud, zilver en kostelijke stenen. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. En andersom, wanneer men misschien zijn leven lang verschrikkelijk druk geweest is. Met goede bedoelingen heet zoiets trouwens ook. Wil ik er wel bij zeggen. Maar aan het bouwen geweest is met hout, hooi en stro. Stoppelen, mooi woord. Waar ze die vandaan halen? Van een hanenveld. Ja. Nou goed. Maar wanneer iemand zijn leven lang druk bezig is met het bouwen met hout, hooi en stro, mag je nog zoiets moois tot stand brengen. Maar daarna gaat de brand erin, dan is het weg en hij krijgt geen loon. En zal dus schade lijden, heet zoiets. Zo iemands werk zal verbrand worden. Die zal schade lijden, vers 15, verlies lijden. Maar zelf zal hij behouden worden. De persoon in kwestie zelf wel. Maar van zijn leven komt niks terecht, blijft niks over, blijkt geen waarde te hebben voor God, ondanks alle goede bedoelingen. En het heet zelfs verlies lijden. Dat zit hem in de Bijbelse wijze van rekenen. In de praktijk, in werkelijkheid, het betekent dat hij geen loon ontvangt. Niet dat hij moet bijbetalen. Waarvoor zou je moeten betalen? Heeft immers niks. En omdat sommigen het niet begrijpen, hebben ze ervan gemaakt, dan gaat hij alsnog dus weer verloren. Die variant bestaat ook nog zo, want dan komt hij de hemel niet in. Als je niet goed gewerkt hebt, dan gaat het niet goed. Dat is, hè? De tussenoplossing is die van het vagevuur, zuster. Dan heb je nog een slag om de arm, dan kan het daarna alsnog goed komen. Wat helemaal dwaasheid is, want in mijn Bijbel staat er al wat in het vuur komt, ook als het vaagvuur is. Vaagvuur. Het woord zegt het toch, het vaagvuur. Is het nou wel of niet heet? Nou ja, als het vuur is, verbrandt het erin, in elk geval.